Namens de kerkraadgemeente de volgende mededelingen. In verband met het synodewerk hebben we geruild. Dat betekent dat dominee Bezen maar uit Culemborg vanmiddag hoopt voor te gaan. Volgende week zondag zal in de morgendienst het sacrament van het heilig avondmaal worden bediend. In de middagdienst is een nabetrachting op het avondmaal. De kerkraad verzoekt de mannelijke leden die deelnemen aan het avondmaal ook in gepaste kleding, dat is in pak of kostuum, aan te gaan. Net zoals bij de doopdienst en belijdenisdienst. Donderdag 6 maart aanstaande wordt in de koepelkerk in Renswoude bezinningsdienst gehouden aan van 7:45. Woensdag 5 maart vergadert de kerkraad. Bezoek is mogelijk in overleg met de scriba. Deze week zijn er weer catechisaties. Collecten zijn vandaag voor de kerk, diaconie, huisvesting. Opbrengst van de bussen bij de uitgang is voor de stichting Kom Over en Help. De diaconie houdt een extra deurcollecte. De opbrengst daarvan is ten behoeve van de noodhulp in Congo. Dit alles zo de Heere wil en wij leven, stellen we ons voor Gods. Stellen we ons voor Gods aangezicht. Onze enige hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. Wij zetten deze dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 84, vers 3. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen, als ook vers 6, Psalm 84, vers 3 en 6. Thank you. stellen ons aan het begin van deze nieuwe week voor de spiegel van Gods heilige wet. In antwoord op de lezing van de wet des Heren en ook als inleiding op de tweede schriftlezing zingen wij het gebed van Psalm 51 vers 4. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen als sneeuw die vers op de aardrijk nederviel. We lezen Johannes 13 vanaf vers 1 tot en met vers 20. Dus na de lezing van de wet des Heren en de samenvatting daarvan zingen wij het gebed van Psalm 51 vers 4. En we vervolgen de schriftlezingen bij Johannes 13 vanaf vers 1. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haat, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Christus vat de wet aldus samen: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Johannes 13 vanaf vers 1. En voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En als het avondmaal gedaan was, toen u de duivel in het hart van Judas, Simons zoon Iscariot, gegeven had dat hij hem verraden zou, Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond op van het avondmaal en legde zijn klederen af en nemende een linnen doek omgorde zichzelf. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met een linnen doek waarmede hij omgord was. Hij dan kwam tot Simon Petrus en die zeide tot hem: Heere, zult gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Petrus zeide tot hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Jezus antwoordde hem: Indien ik u niet was, gij hebt geen deel met mij. Simon Petrus zeide tot hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet van noden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gij lieden zijt rein, doch niet alle. Want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zeide hij: Gij zijt niet allen rein. Als hij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan en zeide tot hen: Verstaat gij wat ik u lieden gedaan heb? Gij heet mij meester en heere, en gij zegt wel, want ik ben het. Indien dan ik, de meester en de heere, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Voorwaar, zeg ik u, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, nog een gezant meerder dan die hem gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelfde doet. Ik zeg niet van u allen, ik weet welke ik uitverkoren heb. Maar dit geschiedt opdat de schrift vervuld worden, die met mij het brood eet, heeft tegen mij zijn versen opgeheven. Van nu zeg ik het u lieden, eer het geschied is, opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt dat ik het ben. Voorwaar zeg ik u, zo ik iemand zend, wie die ontvangt mij. Wie mij ontvangt, die ontvangt hem, die mij gezonden heeft. Tot zover de lezing van Gods woord. Gemeente, wij staan aan het begin van de week van voorbereiding op de bediening van het avondmaal. En daarom lezen we samen het eerste deel van het avondmaalsformulier, waarin ons wordt onderwezen hoe wij ons ook in de komende week zullen mogen en ook moeten richten op de avondmaalszondag die voor ons ligt. Ik lees met u dus het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Dat begint met de volgende woorden. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus. Welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: Neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, Zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Wat die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf in een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat we ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toren van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij zo ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon, Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen gerechtigheid toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid tegen God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprechtelijk te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voorwaardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf in een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen, die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het Rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars. Hadden die verstorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen mitsgades andere dingen zegenen, en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacrament, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn edigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, betekent gokkers, gierigaards, en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden. Dat is namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. Dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, En wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen, en alzo deze hemelse pijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. We stellen ons gemeente voor Gods aangezicht in het gebed om hem om zijn zegen over de bediening van zijn woord door het werk van zijn geest te bidden, als ook voorbeden te doen voor broeder Van Driel van de Narcissenstraat 13 in Barneveld, die morgen voor een dag zal worden opgenomen in het ziekenhuis en daar een behandeling zal ondergaan. Laten we samen bidden. Het kon zijn, Heere, dat we in de ochtend van deze dag, toen we de gordijnen van onze slaapkamer opendeden, ook in één keer het gebed naar boven voelden komen. Het gebed tot u, de bede of u de nevelen wil doen laten opklaren. Wanneer we in de sprake die uitgaat van de schepping, in het zicht, ook op de mist, ook in een spiegel keken. En het op dit moment ook zo in ons leven zo verdonkerd en verduisterd kan liggen, wanneer we genade mogen kennen, u in het verleden ook hebben ontmoet, het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, wanneer de stralen van de zon der gerechtigheid voor het eerst ook vielen over ons leven, ons voor uw aangezicht verootmoedigd in heilige verwondering, verootmoedigd de Heere vanwege onze zonde en onwaardigheid, maar ook verwondering dat u om wilt zien naar iemand die zich onwaardig weet tegenover u. Het kan op dit moment allemaal zo bedekt en zo gehuld in duister liggen. Heere, dan vraag u ook of u dat gebed dat in de stilte van deze ochtend opkomt tot u ook wilt verhoren. En daarom onder de verkondiging van uw woord met kracht ook wilt spreken door uw geest in ons hart en leven. Het hangt niet van ons af, Heere, ten diepste wanneer wij genade mogen kennen. Het is en het blijft dan uw werk. En wij mogen dan toch ook terugvallen op het woord van u met de bede of u wilt bevestigen dat wat u begonnen bent te doen. En daarvoor ook deze zondag wilt gebruiken als een middel in uw hand. Maar in het bijzonder ook het sacrament van het heilig avondmaal als u het geeft volgende zondag wilt gebruiken. Opdat wij versterkt worden in het waarachtige geloof. En door de ogen van het geloof het zicht mogen krijgen op de heerlijkheid en dierbaarheid van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Heer, het kan ook zijn dat we uitzien naar komende zondag, omdat in ons hart de liefde wordt beoefend, en we de teer en verborgen omgang met u ook met vreugde en met vermaak mogen beoefenen. Geef dat we dan niet rusten op dat wat we op dit moment van u mogen krijgen, maar dat we ook met het oog op de zondag die voor ons ligt, ons vermaak en onze blijdschap, onze vreugde en onze vrede buiten onszelf in de kruiswonden van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, zoeken en het daar ook door genade mogen vinden. Dat Hij alleen de bron van vreugde, van zaligheid is en blijft. En we zo ook door het waarachtig geloof ons mogen verlustigen in het werk van u, de drie-enige God. Het kan ook zijn, Heere, dat we in het verleden aangingen aan het heilig avondmaal, terwijl we geen deel hebben aan uw Zoon, de Heere Jezus Christus. We vragen daarom u eerbiedig, juist voor hen die dat nooit hebben gebeden, of u hen wilt ontmaskeren. En de prediking die klinkt op deze dag, ook wilt gebruiken als een middel in uw hand. Plaatst hen voor het eerst in uw leven erbuiten. En geeft dat zij dat, Heere, ook dan leren beamen en toe-eigen. Dat voor u ook leren uitspreken als armoede, als schuld, en dat hun eigen gerechtigheid, die in uw ogen niets betekent, ook voor hun zo wordt neergelegd, door hun wordt neergelegd voor uw voeten als zonde en als een vrucht van ongeloof, van trots en egoïsme. Maar als u ontmaskert, Heere, en u gebruikt daarvoor de prediking van het evangelie, wilt u dat dan ook in liefde doen. En geven dat zo ook het woord door u tot heilige, tot zegen wordt gesteld, zodat zij die in het verleden op valse gronden aangingen aan het heilig avondmaal, ook in de toekomst op rechte gronden, bijbelse gronden, op grond van het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, voor het eerst in hun leven mogen aangaan. En zo u alleen mogen bedoelen, ook zittend aan de voeten van de zaligmaker. U kent ook hen in ons midden, heren, die u niet kennen en die gerust en onverschillig daaronder zijn. Maak hen heilig onrustig. Maak hen in het bijzonder ook heilig jaloers. Geef dat u met kracht ook werkt in het bidden van de gemeente. En zo in het leven van hen die nog onbekeerd zijn, uw werk wilt verheerlijken, uw genade wilt grootmaken. En hen ook voor het eerst verlegen laat worden om u en om uw werk. Zegent u uw woord, Heer, op deze zondag, maar ook in de avondmaalzondag in het leven van onze jonge mensen en kinderen. In het bijzonder van het leven van hen die al op kinderlijke leeftijd u mogen liefhebben en vrezen. Geef dat wanneer ze nog geen recht hebben om aan te gaan aan het heilige avondmaal, u hen opzoekt op de plaats waar zij nu in deze zondag zitten, bij hun ouders of pleegouders. Maar ook, heren, als u het geeft volgende week zondag, als ze zien hoe voor hun ogen het brood wordt gebroken en de wijn wordt vergoot. Wilt u dan zelf hen opzoeken in uw onbegrijpelijke zondagsliefde, uw verbond opnieuw bevestigen in het leven van deze kinderen, jonge mensen, en zo uw koninkrijk in het midden van ons ook uitbreiden. Zegent u de zondagen die voor ons liggen, Heer, in het leven van onze jongeren. Geef dat het een blijvende indruk achterlaat in hun leven. En dat ze mogen ondervinden en ook mogen voelen in hun hart en in hun leven. Dat u in het midden van ons uw gangen houdt, woning houdt, uw volk en kinderen opzoekt en hen ook wilt bevestigen in het allerheiligst geloof. Wees met ons hier, wees met hen die op een afstand met ons meeluisteren, thuis of op een andere plaats. Gedenk de ouderen, zij die vanwege ziekte gedwongen werden om thuis te blijven. Zoek hen op en zegent u uw woord. Wij bidden u, Heere, voor broeder Van Driel, dat u met hem zijn. Wanneer hij morgen ook voor een dag zal worden opgenomen in het ziekenhuis om een behandeling te moeten ondergaan. U kent van het opzien, maar geef dat hij in het licht van deze zondag ook opziet tot u. En dat u door de prediking op deze dag ook uw schaduw werpt over de dag van morgen. En zo laat ondervinden dat u erbij kan en ook wil zijn. Zegen hem, zegen zijn vrouw, zegen de kinderen en kleinkinderen die hun ouders en grootouders ook bijstaan in alle zorgen en gebreken. En wees gij en ook persoonlijk een God van nabij. Zegent u ons samen zijn rondom uw woord. Geeft u rust en concentratie. Hoor ons om Christus wil. Amen. Als inleiding op de prediking zingen wij Psalm 37, vers 6 en 15. En tijdens het voorspel vindt de dienst der offerande plaats. zingen naar het einde van de prediking, Psalm 119, vers 29. De Heere is mijn genoegzaam deel, mijn goed. En wij zingen dit vers omdat Christus tegen Petrus zegt: indien ik u niet was, gij hebt geen deel met mij. Gods woord wordt verkondigd vanuit Johannes 13, vers 10. Johannes 13, vers 10 is de tekst voor de prediking in deze dienst van voorbereiding op de bediening van het avondmaal. We lezen dit vers. Jezus zeide tot Petrus: die gewassen is, heeft niet van noden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. Gij die dus zijt rein, doch niet alle. Voor de gasten onder ons, we volgen op dit moment in deze weken Petrus op de voet. En we letten vooral op die centrale momenten in de evangelie waarin Petrus ook een centrale rol speelt. En we zijn als gemeente aangekomen bij dit gedeelte, Johannes 13, vers 10, op deze eerste lijdenszondag. Het thema waaronder dit vers wordt verkondigd is: bent u rein? Bent u rein? Neemt u die vraag mee in deze week van voorbereiding? Bent u rein? Twee lijnen vanuit dit vers. Wel gewassen, toch onrein. Dat is de eerste lijn. Wel gewassen, maar toch onrein. De tweede lijn. Wel gewassen en rein. Dus de tweede lijn is wel gewassen en rein. Want ik ben blij gemeente dat in de Bijbel veel domme mensen voorkomen. Mensen die het vaak niet begrijpen, die het ook niet goed weten, die ook domme vragen stellen, omdat ik me tegenover de Heere ook zo vaak dom voel. Begrijpt u het wel? Het evangelie? Heeft u het in uw vingers? Heeft u het op een rijtje? Heeft u het in uw broekzak? Of buig je ook regelmatig je knieën een beetje de woorden van Psalm 25, vers 2. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Al ben ik ook blij dat de Heere zich niet schaamt voor domme mensen. Het is het woord van hem, toch? Als u uw bedrijf presenteert en u maakt een reclamefolder, dan speelt u uw folder wel 10 keer om te voorkomen dat er geen fouten in staan. Dan let u nauwkeurig op de foto's van uw bedrijven, van uw producten, zodat ze zo goed mogelijk voor het daglicht komen. In de etalage van Gods woord staan zo vaak fouten. Zondaar, domme mens. Dan ben ik blij dat domme mensen ook vragen mogen stellen aan de Heer. Daar hoef je dus niet voor te schamen, om dom te zijn voor God. En dat de Heer dan ook geduldig is. Ik kon dat in deze week van voorbereiding gemeente op de preek niet klein krijgen voor de Heer. Het geduld van God. Neem de geschiedenis die voor ons vanmorgen ligt opengeslagen. Ergens begrijp ik Petrus ook wel. Het komt vanuit het niets, toch? Samen met je andere discipelen lig je in alle rust aan de avondmaalstafel. Achter Petrus en de discipelen ligt een bewogen tijd. Er is ook een zekere spanning in de lucht. De Heere Jezus is anders dan in de voorgaande jaren en verschillende keren al aangekondigd dat hij gaat lijden en sterven en dat zal plaatsvinden in Jeruzalem, en nu zijn ze in Jeruzalem. Zal het nu gebeuren op deze dag? Zal het in de komende dagen gaan plaatsvinden? Petrus kan het gewoon niet geloven en heeft zich ook vast voorgenomen om dat te gaan voorkomen. Zijn voorzorgsmaatregelen heeft hij al getroffen, samen ook met zijn andere discipelen. Straks zal hij het ook in de hof van Gethsemane en de meester laten zien. Twee staren, zwaarden tovert hij dan van onder zijn jas vandaan. Eén voor zijn meester en één voor hemzelf. Wel over zijn lijk zal het gaan. Dat is wel duidelijk. Daar op die plaats staat Petrus op dit moment. En nu in alle rust ergens in een opperzaal van Jeruzalem, dat verliep trouwens ook wel bijzonder. Normaal gesproken moet je zulke dingen altijd reserveren. In de tijden van Paasga in Jeruzalem, de stad loopt dan over van mensen en van volk. Maar de Heere Jezus, alsof hij van tevoren alles al had geregeld, zo leek het tenminste, had twee van zijn discipelen vooruitgestuurd. Ze hoefden niet aan te bellen of aan te kloppen bij een adres. Ze moesten een man volgen die met een kruik door de straten van Jeruzalem zou lopen en die zou hun brengen op de plaats waar ze op dit moment verkeren. En daar liggen ze nu aan de tafel. En opeens, vanuit het niets, staat Jezus op. En zonder een woord te zeggen, legt hij zijn opperkleed, mantel die over alle andere kleding ligt, af. Er valt dan in één keer een stilte in die zaal. Iedereen is stom verbaasd. Wat gebeurt hier? Nog even daarvoor waren ze rustig met elkaar in gesprek, gebruikend de maaltijd. En opeens wordt het stil, iedereen kijkt verlegen achterom en voordat de eerste wat kan zeggen zijn zijn voeten al gewassen. Tweede, vierde, zesde. En dan met Petrus. Wat is dit? Wel, op het eerste gezicht is dit slavenwerk. Tenminste, normaal gesproken. Maar het is niet normaal. Het is om twee redenen niet normaal. Allereerst is het niet normaal dat de voeten worden gewassen door een Joodse man. En dat is in de tijd van het Nieuwe Testament ongebruikelijk. Het wassen van de voeten van de gasten gebeurt of door de vrouwen of de kinderen, of door een slaaf van heidense komaf. Het was zelfs verboden, Jezus daar, dat een Jood die als slaaf in dienst was bij een ander, dit soort slavenwerk moest verrichten. En dat gebod was ook gebaseerd op een van de voorschriften van Mozes, namelijk in Leviticus 23, vers 39. En een van de afleidingen van dat vers was dat als Joodse man geen voeten mocht wassen van anderen, geen vernederend slavenwerk mocht verrichten. En hier gaat een Joodse man staan, legt zijn kleed af, omgort zich, de mantel om, kleedt zich dus als een slaaf, zo lijkt het, en gaat door de voeten. Er is nog iets wat heel ongebruikelijk is en dat meteen ook heel ongemakkelijk is, namelijk het moment waarop dit plaatsvindt. Het gebeurt normaal gesproken bij de deur, als de gasten binnenkomen. Denk alleen maar aan de geschiedenis van Simon de Farizeeër, gemeente, wanneer de Heer Jezus daar met zijn discipelen is uitgenodigd. Dan heeft Simon van tevoren zijn personeel geïnformeerd, iedereen moet je ontvangen met alle écarts, met alle beleefdheid. Dus ook onder andere de voeten wassen en zalven, maar als Jezus uit Nazareth doorkomt, dan zeg je maar op je eigen manier, u kunt even doorlopen. Nee, uw voeten wassen wij niet. Dat gebeurt bij de deur. Zodat Jezus ook meteen zijn plek weet. Hij is er wel, maar niet als gast. Als verdacht. Maar nu gebeurt het onder de maaltijd. Niet voor de maaltijd. Onder de maaltijd. Zometeen wordt het avondmaal ingesteld. Maar in de aanloop daar naartoe gebeurt het onder de maaltijd. Dan begrijp ik ook de verwarring die zich meester maakt van alle discipelen, ook de verwarring die meester maakt van Petrus. En hij laat het niet zomaar gebeuren. Als de Heer Jezus bij hem is aangekomen, kijkt u met me mee, dan reageert hij ook en hij zegt dan in vers 6, zult u mij de voeten wassen? Het staat nog scherper, onze Nederlandse taal maakt dat niet goed mogelijk, maar ik wil het wel even letterlijk vertalen. Gij mij de voeten wassen? U, dat een andere doet, dat begrijp ik. Dat een slaaf dat doet bij de ingang, dat ben ik gewoon. dat wanneer er geen personeelslid zal zijn in deze opperzaal, misschien een van ons het zal doen bij de rest, dat begrijp ik ook, maar u bent wel de laatste aan wie ik zou denken. En dan nog eens een keer, mijn voeten. Ik denk dat wij op dezelfde manier hadden gereageerd, gemeente, tenminste als je op je plaats bent, net als Peter toch, Petrus. U, mij, ik, buigt u voor mij, knielt u achter mijn lichtbank, maakt u mijn voeten nat, gaat u die wassen, dat laat ik niet gebeuren. Ik begrijp de reactie van Petrus. Ik begrijp ook de verwarring die zich meester heeft gemaakt van de rest aan tafel, ook bij Petrus zelf. Wat is dit? Wat gebeurt hier? Wat wil de meester zonder een woord te zeggen? Tot nu toe zweeg Jezus. Hij kondigt niet aan, hij zegt, willen jullie even allemaal stil zijn? Ik ga eens netjes zwijgen. Ik ga jullie voeten wassen. Nee, voordat iemand goed en wel in de gaten had wat er gebeurde, was hij al bij de tweede. En terwijl ze het zien, denken ze te begrijpen wat er gebeurt. Jezus stelt zich op als een slaaf, knielt en was de voeten. Wel, vanuit die verwarring, gemeente, vanuit die houding, vanuit die vooronderstelling, Jezus heeft nog niets gezegd, hij heeft nog niet uitgelegd wat de betekenis is van zijn handelen, vanuit dat wat Jezus' discipelen invullen, indenken, zich voorstellen, reageert Petrus, kijkt u maar mee vers 8, en hij zegt dan, gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Begrijp ik waarom dat Petrus Jezus ziet als meester en hier stelt hij zich op als slaaf. Dit kan niet, de verhoudingen zijn in één keer omgekeerd. Normaal gesproken doet een meester dat niet. Petrus reageert vanuit die houding. Hoe moeten we dit opvatten, gemeente? Is dit nou echt Petrus te verwijten? Als we terugkijken dan in het evangelie, is er dan een moment eerder geweest waarop de Heer Jezus dit al had uitgelegd. En nu hij dan enkele weken of maanden verder is, komt hij terug op de les van toen. En herhaalt hij dat dan op deze manier? Nee, dit is nieuw. Christus laat hier iets nieuws zien, wat hij nog niet heeft geopenbaard in de kring van zijn discipelen. Zullen dat zo meteen wel op de inhoud zien dat het nieuw is. Maar je merkt het ook in de reactie van de Heere Jezus. Hij wordt niet boos en verwijt zijn discipelen niet. Begrijp jullie niet? Ik heb het toch al een keer eerder uitgelegd. Neem je dat onderscheid ook mee wat de Bijbel hier maakt? Er is dus een verschil tussen domheid en domheid. Er is domheid die je kan verwijten, omdat de Heer het Jan eerder heeft geleerd. En dan gaat uw, en ik zeg meteen maar ook mijn domheid vaak samen met eigen wijsheid, of niet? Maar er is ook domheid die je niet hoeft te verwijten. Omdat iets nieuws wordt geleerd vanuit de schrift. En dat gebeurt hier ook. Petrus zegt er tegen de meester, u moet mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. En is het scherpe woord van de Heer Jezus, vers 8, als ik u niet was, Petrus, dan hebt gij geen deel met mij. Met die uitdrukking, geen deel met mij, bedoelt de Heer Jezus, dan erf je niet met mij. Ik kom daar straks nog op terug. En daar schrikt Petrus van, niet erven met de meester, dat betekent dus nooit bij de meester zijn. Net zei hij nog, in der eeuwigheid niet mijn voeten was. Dat zal nooit gebeuren. Maar als Petrus dan zijn eeuwigheid plaatst tegenover de Heer Jezus, plaatst Jezus de eeuwigheid naast Petrus. Petrus, als ik het niet doe, dan ben je er niet straks. Dan ben je niet bij mij. Dan heb je geen deel aan mij. Wel, daar schrikt Petrus van. Van de scherpte en de felheid waarmee de zaligmaker reageert. En hij zegt dan direct erachteraan: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. En dan komt het onderscheid en dan zitten we ook bij onze tekst van morgen. Jezus zeide tot hem die gewassen is, heeft niet van noden dan de voeten wassen, maar is geheel rein. Gij die dus het rein, nog niet alle. Wat bedoelt hier Jezus? Wel, we moeten de zaligmaker daarvoor op de voet volgen, gemeente. Want wanneer hij Petrus de voeten heeft gewassen, gaat hij verder met de andere discipelen. En wast hij ook de voeten van Judas. Judas Iscariot. Judas ligt ook aan. Judas hoort bij de kring van Jezus' discipelen. Maar, zegt de evangelist, kijkt u even met me mee naar het eerste vers. Vers 2. Als het avondmaal gedaan was, toen u de duivel in het hart van Judas, Simons zoon Iscariot, gegeven had dat hij hem verraden zou. Judas ligt aan bij Jezus, terwijl in zijn hart de keuze is gemaakt om Jezus te verraden. En met die keus in zijn hart, de plannen die daarvoor al bedacht zijn, het overleg dat Judas al geraadpleegd heeft met het Sanhedrin, laat hij zijn voeten door Jezus was. Hij weet het wat hij zo meteen gaat doen. Jezus verraden. Hij weet ook wat dat betekent. Dat betekent de doodvonnis voor Jezus. Hij weet ook wat hij doet, want hij is met voorbedachte raden te werk gegaan. Hij heeft de plannen uitgedacht. Is bij het Sanhedrin op bezoek geweest om te overleggen. Dat niet alleen, het is niet alleen het verraad. Zometeen in het vervolg van dit hoofdstuk wordt ook duidelijk dat Judas zijn hand zo snel en zo makkelijk door de portemonnee laat gaan. Het geld dat bedoeld is voor armen besteedt voor zichzelf. Met andere woorden, Judas leidt een dubbel leven. Hij ligt aan Jezus' tafel. Hij laat zijn voeten door Jezus wassen. Hij trekt ze niet terug. Hij zegt niet: Heer Jezus, nu komt het dit dichtbij. Ik moet u wat bekennen. Kort geleden ben ik bij het Sanhedrin geweest. En hij blijft liggen. Onbewogen. Het laat het gebeuren. Men zegt niets. Wij staan volgende week, gemeente, voor de avondmaalstafel. Dat is de tafel waar de Heere Jezus door de knieën gaat. Waar hij de voeten van zijn volk en kinderen wast. Waar hij omgang heeft met zijn kerk. Waar hij Gods kinderen wilt laten delen in de liefde van de drie enige God. Waar hij zo dicht tot ons komt, dat we in het gebroken brood en vergoten wijn zijn lichaam en zijn bloed ontvangen en ons toewijgen. En de geschiedenis van vanmorgen maakt dus duidelijk dat je daar met een dubbel hart aan kan zitten. Ik wil aan het einde van dit eerste punt gewoon een paar hele concrete lijnen trekken. Allereerst maar de lijn, en dus vraag stel ik ook gewoon aan mezelf: worstelt u ook wel eens met de vraag of je jezelf niet bedriegt? Als je die vraag nog nooit hebt gehad en je bent in het verleden al één of meerdere keren aangeweest aan het heilige avondmaal. Ken je dan jezelf? Ken je dan de arglistigheid van je hart? Ken je dan ook je verdorven bestaan? Zijn je ogen dan ook open gegaan voor de geraffineerdheid waarmee we mensen buitengewoon goed toneel kunnen spelen tot aan de avondmaalstafel toe? De tweede vraag, als u dan worstelt met zelfbedrog, waar bent u nu het meest bang voor? Om met een ingebeelde hemel verloren te gaan, zoals ze dat vaak al zeggen? Of ben je bang dat je Jezus onteert? Dat je hem verraadt? Begrijpt u dat onderscheid? Bang om verloren te gaan, dat is zelfbelang. Bang om Jezus te onteren, dan heb je het oog op Gods eer. Wat is dat eigenlijk? Het onderscheid dat Jezus maakt tussen gewassen en rein. Want Petrus zegt dat heel nadrukkelijk en dan maak ik ook de stap nu naar het tweede punt, gemeente. Kijk er met me mee, daar zegt de Heer Jezus, vers 10, die gewassen is, heeft niet van noden dan de voeten te wassen. Maar is geheel rein. Met andere woorden, als je niet gewassen bent, dan ben je dus niet rein. Je kan gewassen zijn en onrein zijn. Petrus, Judas, ze worden door Jezus gewassen. Hij maakt geen onderscheid. En toch is er een groot verschil. De een is onrein en de ander is rein. Waar loopt dat verschil op vanaf vanmorgen? En is dat alleen maar hier het geval? Integendeel, de Heer Jezus gebruikt iets verderop nog een voorbeeld. Ik wil even met u kijken, gemeente, om dat voorbeeld ook uit te buiten voor de prediking van vanmorgen. Kijk er maar mee, Johannes 15, waar hij datzelfde onderscheid maakt. Maar dan aan de hand van een ander voorbeeld, namelijk aan de hand van een ware wijnstok. Hij zegt dan, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij lieden zijn nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Wel, hier zien we hetzelfde. In de wijnstok zijn en toch geen vrucht dragen. Aan de tafel liggen. Je voeten laten wassen door Jezus. En toch onrein. Rank in de wijnstok. Toch uitgeworpen. Liggen aan Jezus tafel. En toch zometeen opstaan. En de nacht ingaan. Om Jezus te verraden. Wat betekent dat eigenlijk? Dat de Heere Jezus het hier heeft over wassen. Wel gewassen, toch niet rein. Wel gewassen hier in deze geschiedenis van Johannes 10 gemeente betekent dat je wel onder Jezus discipelen geschaard kunt worden. En dat je wel zijn woord hebt gehoord. Dat het woord je ook aangesproken heeft. Dat je om die reden bent gaan volgen. Dat je getuige bent van Jezus' machtige daden. Dat het woord je ook innerlijk wat heeft gedaan. Dat je om die reden ook meegaat met Jezus' discipelen. En toch uiteindelijk afknapt. Waarop? Op de zaligmaker zelf. Omdat hij niet alleen het woord verkondigt, maar het woord ook moet toepassen. Het woord horen en geloof toe-eigenen. Petrus heeft het woord gehoord. Judas heeft hetzelfde woord gehoord. Petrus heeft alles gezien wat Jezus gedaan heeft. Judas heeft alles gezien wat Jezus heeft gedaan. De een gelooft ten diepste Christus niet. En de ander wel. Waar komt dat verschil vandaan? Wel, dat maakt de Heer Jezus juist ook duidelijk in die voetwassing. Is hij eigenlijk hier wel slaaf? Integendeel, gemeente, wanneer de zaligmaker opstaat, kijkt u met me mee in Johannes 13, dan is het de evangelist die dat ook heel bewust inleidt op verschillende manieren. Kijkt u maar, daar staat Jezus wetende, vers 1, dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijne die in de wereld waren, lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Het is dus het moment waarop de zaligmaker zelf kiest om op te kunnen staan. Hij is geen slaaf die afhankelijk is van de knip van zijn meester. Was je even de voeten? Nee, op een voor de discipelen onverwacht moment staat hij op. Op een voor hun ongelegen ogenblik gaat hij door de knieën. Maar het is voor hem de uren. Welke uren? Dat de Vader alles in zijn handen heeft gegeven, alles aan hem heeft toevertrouwd om te gaan lijden en te sterven. Met eerbied gesproken, de Vader trekt zijn handen nu terug, omdat hij alles heeft toevertrouwd aan de Zoon. En de Zoon heeft nu de vrijheid om te handelen zoals hij dat wil. Om uit te gaan beelden wat hij zo meteen gaat doen, namelijk zijn heerlijkheid, zijn kleed afleggen, zijn leven afleggen. Wat betekent dat als Jezus zijn leven aflegt? Dat hij door de knieën gaat voor Gods kerk en hem bedient in zijn lijden, sterven en opstanding en straks zijn leven weer opneemt tot heerlijkheid en eer van zijn Vader. In zijn vernedering blijft hij meester en koning. Kijk, en daar heb je nou de Christus voor nodig, om niet alleen gewassen te worden, maar dat hij als de meester ook zijn werk toepast in je hart en in je leven. En daar loopt nou ook de scheidslijn over rondom het heilige avondmaal. We kennen elkaars hart niet, gemeente, dat is maar goed ook. Ik ken ook mijn eigen hart niet goed. En daarom zijn we allemaal afhankelijk van het ontdekkende werk van de Heilige Geest, toch? Sta je daar ook naar? Sta je daar ook naar? Dat ook in de week van voorbereiding de Heer je hart open legt. En als de Heer dat doet, dan weten we, als we de Heer mogen kennen, wat dan wordt opengelegd voor God. Dat is mijn hart. Met mijn zonde. Met mijn vuiligheid. Met mijn onreinheid. Dat is iets waar ik liever niet aan wil. U denk ik ook niet, toch? Is nou eens eerlijk. We willen toch graag aan de avondmaalstafel aangaan als de bekeerde man of vrouw. Maar als de Heere Jezus dat als de meester gaat doen. Buig. Je voeten nat maken. En zo duidelijk maken dat het avondmaal de vergeving van de zonde veronderstelt. Anders kun je niet aangaan. En je bewust maakt weer opnieuw van de vernieuwing van het leven. Vanwege je verdorven bestaan. Je zonde. De tekortkomingen, je afmakingen, en dat hij daarvoor door de knieën wil en in die houding zijn trouw wil uitspreken. Zijn hartelijke liefde jegens mij. Dan is hij in het tienen van Gods kerk de meester van deze zondaar. Dan gaat het om de heerlijkheid van hem aan de avondmaaltafel. Dan ga ik ook in de week van voorbereiding met het gebed naar de avondmaal zondag toe, wat we samen gezongen hebben, de woorden van Psalm 51, was: reinig mijn gemoed van al mijn vuile zonden. Dan stop ik met alle pogingen om mezelf op te knappen en te reinigen met het oog op de avondmaal zondag die voor me ligt. Maar dan laat ik aan de Heere zien wat er leeft in mijn hart. Niet als een verontschuldiging, maar als een gepast voorwerp voor deze Christus, die zo ook met het oog op de heiliging van het leven wil buigen aan de heilige avondmaalstafel en zijn heerlijkheid op deze manier ook wil tonen. Dan zitten we meteen ook bij het volgende, gemeente. Kijkt u even met mij mee. Het is niet alleen de heerlijkheid van Christus die hier zichtbaar wordt. In de inleiding wordt dat door Johannes verwoord. Maar er staat in vers 2: als het avondmaal gedaan was, toen de duivel in het hart van Judas, Simons zoon Iscariot, gegeven had dat hij hem verraden zou. Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had, dus alles had toevertrouwd, en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond op van het avondmaal. In dat besef dus, dat de Vader hem alles heeft toevertrouwd, staat hij op van het avondmaal, wetend dat zometeen Judas naar buiten de nacht in gaat. Wetend dat daarmee het lijden daadwerkelijk is aangebroken. Het grijpt hem zometeen ook aan, lees we in het vervolg. Als Judas naar buiten gaat, dan zegt de Heere Jezus ontroerd: nu is de ure aangebroken, de ure van de duisternis. Hij doet hem veel te meer, zal het hem aangrijpen als hij in de hof van Gethsemane worstelt met de wil van zijn Vader en met gevouwen handen uiteindelijk die beker van lijden omklemt en aan zijn lippen laat zitten om die tot de laatste druppel leeg te drinken. Maar in dat besef staat hij op. Niet naïef, niet onkundig, maar in het volle besef wat het hem kost om door de knieën te gaan en te reinigen. Waarom doet hij dat? Wel, zegt Johannes, omdat hij de zijne lief heeft gehad tot het einde. Tot welk einde? Wel zover dat hij door de knieën ging. Voeten ging wassen. Petrus op zijn plek zet. Petrus, als ik je voeten niet was, erf je niet met mij. Heb je geen deel met mij. Ik zeg dat in alle voorzichtigheid, gemeente. Waarom voorzichtigheid? Ook met het oog op hen die worstelen met de vraag of ze wel of niet mogen aangaan aan het heilige avond. Maar laat ik allereerst dit zeggen. Dat ik in de achterliggende jaren vele heb begraven die nog nooit aan het avondmaal zijn gegaan. Maar ze juichen voor Gods troon. En toch, ik zeg het heel voorzichtig, kon ik er niet jaloers op worden. Omdat ze in hun leven iedere keer de nodiging om de voeten te wassen door Jezus Christus aan de avondmaaltafel. Soms op een hele persoonlijke reden, daar blijven we allemaal vanaf. Maar niet te liggen. En ik zeg dat met name ook tegen diegenen onder ons die niet vreemd zijn van genade, maar in de avondmaalstafel, in de avondmaalzondagen nog nooit gezeten hebben op de plaats waar de Heer je wil hebben. Neem die woorden van de zaligmaker nou eens mee die hij zei tegen Petrus: Petrus, als ik je niet was, erf je niet met mij. laat dat gewicht van die tekst nou eens op je ziel drukken. En kom met je verlegenheid nu eens tevoorschijn voor de Heer. Denk dan aan de woorden van afgelopen zondagmiddag. Trek mij, zo zal ik u nalopen. Val Christus lastig met je onmogelijkheden, zodat hij nog dieper kan buigen. En nog meer kan passen. Zodat hij in het buigen zijn Vader verheerlijkt. Want hij doet dat in het besef. Deze heb ik van mijn Vader gekregen. Zelfs Petrus ligt in Jezus' handen. Hoewel Petrus zo snel uit die handen zich zou wegzondigen, toch. Maar Christus houdt hem vast. Bindt hem al wassend steeds meer en meer aan hem. Maar ik wil aan het einde van de preekgemeente ook heel eerlijk zijn. Neemt u de prediking mee? U mag best weten dat ik even geaarzeld heb in de achterliggende week met de tekstkeus. Het slot van vers 10. Gijlieden zijt rein, nog niet alle. En dan voel je als predikant, en ik denk dat ik niet de enige ben, meteen iets bovenkomen. Nou, Rens Wouden, op wie zou dat slaan, hè? Gij die de zet rein, toch niet alle. Maar toen kwam de tekst naar mezelf. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. De vraag van de preek, bent u rein? Dat is ook een vraag aan mij en aan u. Ook een dominee kan een dubbel leven leiden, toch? Wel gepreekt, wel het avondmaal bediend, en toch niet rein. Hoe is je hart naar mensen om je heen, naar gemeenteleden, naar mensen in je omgeving, die met een hart vol haat leeft en zo sterft, kent de liefde van God niet. Want die zegt God lief te hebben en zijn broeder haat, is een leugenaar. En in hem is de liefde niet. De tekst zet ons vanmorgen klem, gemeente. Klem voor deze Christus die door de knieën gaat. Die bereid is om te wassen. Ook te wassen degene die hem niet kennen. Maar hij doet dat vanmorgen met het oog op uw behoud. Ik wil nog even met u naar die opperzaal en dan sluiten we af. Petrus reageert in al zijn felheid, zoals we hem kennen. Hij zegt het Heere, vers 9, niet alleen mijn hoofd, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zeide tot hem, Petrus, die gewassen is, heeft niet van noden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. Zet u even een streepje onder dat woord geheel rein. Helemaal rein. Wanneer de zonden om Christus wil vergeven zijn. Maar in de reinheid van de vergeving van de zonde leef ik steeds meer en meer mijn onreinheid tegenover Christus in. Daarom heb ik hem nodig, ook volgende week zondag aan de avondmaalstafel, om het opnieuw uit zijn mond te horen, om opnieuw in het gebroken brood en in vergoten wijn zijn eenzijdige liefde en trouw jegens mij te zien, maar ook met het oog op de vernieuwing, de heiliging van het leven, steeds meer en meer zijn beeld in mij op te laten wassen. Wat dat beeld is, wat het beeld van de meester. Die boog. Boog voor God. En boog voor voor zijn naast. Omdat hij God liefhad boven alles. En de naaste ten koste van zichzelf. Mag ik in hem God liefhebben boven alles. En de naaste als mezelf. Amen. Troost uit van uw alwetendheid ten opzichte van domme mens. Omdat u het zelf bent die die vraag stelt, verstaat gij wat ik gedaan heb? En dan moeten we zeggen, ook in het licht van deze geschiedenis, Heere, we begrijpen er helemaal niets van. Maar geef dat onze domheid ons juist mag brengen aan uw voeten, om onderwezen te worden door u, een grote profeet en leraar, van God gezonden, die de weg der zaligheid in alle rust uiteenzet en ook voordoet in die gebogen gestalte. We vragen u, Heere, wilt u ons opzoeken en ons ontmaskeren, ons ontdoen van alles wat van onszelf is, ook met het oog op de avondmaalzondag. Het zij dat we u niet kennen, Heere, geef dat we daar onrustig onder worden gemaakt. En dat het uitdrijft naar u. Het zij dat we denken u te kennen, terwijl u ons niet kent. Gebruik daarvoor deze prediking, Heere, om ons voor het eerst in onze onbekeerlijkheid voor u te plaatsen. Met het gebed op de lippen, was, reinig mijn gemoed van al mijn vuile zonden. Maar geef ook in het leven van hen die u mogen vrezen, een hunkering, een uitzien naar volgende week zondag, wanneer we mogen liggen aan Christus tafel en gewassen te mogen worden door hem. Voor het alles reinigende bloed van u, o opgestane en verhoogde Christus, die niet alleen de zonde vergeeft, maar ook de verdorvenheid in ons leven openlegt, heiligt en vernieuwt, herschept tot ere en verheerlijking van uw naam. Zegent u daarom ons ook in de week die voor ons ligt. Wees met onze vriend en broeder die vanmiddag voorgaat in het midden van de gemeente. U weet ook, Heere, van de belasting die ligt op zijn schouders, als ook op de schouders van andere afgevaardigden. Wij vragen u, Heere, voor hen, wilt u hen wijsheid en inzicht geven, ook met het oog op alles wat ter tafel ligt. Wees met het moderamen van de generale synode. Heere, geef dat er een weg niet door ons wordt gevonden, maar dat u een weg wijst. En we u daarin ook volgen. Hoor ons zo, om Christus wil. Amen. Slotpsalm is psalm 65 vers 2. 65 vers 2. Ontvang met een binnend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.